Thank you. Goedemorgen gemeente en allen die met ons verbonden zijn. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee PCH Kleinbloesem uit Goudsvaart en vanavond hoofdproponent GR Maurits uit Sillarshoek om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd en volgende week zondag 1 november hopen voor te gaan. 'S morgens om 10:00 dominee M. Baan uit Veenendaal en 's avonds om 7:00 kandidaat J.K. Abbink uit Frieseveen en dat in de Westerkerk. De jeugdclubs starten voorlopig nog niet. Zodra het weer kan en mag, krijgen de kinderen en de jongeren een uitnodiging van de leiding. Vandaag mag er niet gezongen worden in de kerk. De organiste speelt de psalmen, zodat u in gedachten kunt meezingen. De liturgie voor deze dienst is schriftlezing Matthäus 11, vers 20 tot en met 30. De voorzang is gezang 1 en daarvan het eerste vers. En vervolgens de te zingen psalmen, psalm 36, vers 2 en 3, psalm 32, vers 1, psalm 69, vers 4 en 5, psalm 37, vers 6, psalm 4, vers 4. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. Laten we nu dan in gedachten zingen de voorzang, gezang 1, daarvan het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen in ons hart psalm 36 en daarvan de versen 2 en 3. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog en uw recht is als Gods bergen. En het derde vers: bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. 36, de versen 2 en 3. Luisteren we naar de Heilige Wet des Heren en zingen we dan Psalm 32, het eerste vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven en die van de straf voor eeuwig is ontheven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Matteüs 11, vanaf vers 20 tot en met het 30ste vers. Matteüs 11, vanaf het 20ste vers. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Gora's en wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag zijn gebleven. Doch ik zeg u dat het de landen van Sodom verdragelijker zal zijn in de dag van het oordeel dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En vervolgens Jesaja 49. Jesaja 49. Waar we de Heer Jezus horen spreken, de versen 1 tot en met 6. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijner moeders ingewand af heeft Hij mijn naam gemeld. En Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw van zijn hand heeft Hij mij bedekt. En Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide: ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. En verder zeide hij: het is mij te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn held te zijn tot aan het einde van de aarde. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heren, we danken u dat u ons samenbrengt hier in de kerk, Heer, of dat we thuis mee kunnen luisteren. We hebben het al vaak tegen elkaar gezegd, Heer, dat we leven in een moeilijke tijd, een vreemde tijd. En het is ook heftig dat het weer zo is dat de gemeente niet, dat niet iedereen van de gemeente naar uw huis kan komen. Maar we bidden, Heere, geef in ons hart wat u, Heere Jezus Christus, zei: u bent de Heere van de hemel en van de aarde. Dat we mogen geloven, Heere, dat u regeert en de dingen in uw hand heeft. We bidden om uw geest, Heere, Wil uw Heilige Geest geven opdat we met ons hart mogen meezingen vanmorgen, hier in de kerk of thuis. Ook met ons hart, Heer, mogen meeluisteren, mogen luisteren naar uw woord. En dat uw woord, Heer, ook in ons hart terecht zal komen. We nadenken over die hele bekende woorden. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. U kent ons, Heer. U heeft het tegen die steden in Israël gezegd. Er is zoveel in u geschied. God heeft zozeer zijn macht laten blijken. Maar jullie zijn onveranderd gebleven, Heren. En als het over ons gaat, dan moeten we zeggen, dan mogen we zeggen dat we het evangelie zo vaak gehoord hebben. Maar de grote vraag is wel wat het in ons hart heeft gedaan. Heer, als het zo is dat we nog voor eigen rekening leven, dan bidden we dat de woorden van uw evangelie vanmorgen in ons hart terecht zullen komen. Opdat we niet langer, Heer, op een afstand blijven staan. Of zouden denken dat het niet voor ons bedoeld is. Maar dat we uw woorden mogen horen als u zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Het waren grote, liefelijke woorden van u, Heer Jezus Christus. Maar wilt u ze zelf, Heer, vanmorgen in ons hart brengen, opdat we daadwerkelijk vrede met u mogen hebben. En dat ook de manier van samenkomen, Heer, ook als een groot deel van de gemeente er niet is, Heer, niet zal hinderen. Heer, omdat u niet aan tijd gebonden bent en ook niet aan plaats. U kunt geven, Heer, dat ook thuis het woord indringt in onze harten. Ook als het lastig is wellicht, Heer, om te concentreren op de preek en niet afgeleid te zijn. Heere, wilt u zelf daarbij helpen. Zo bidden we, Heer, om een gezegende dienst en laat het einde strekken tot de eer van uw naam. Misschien vergeten we te makkelijk dat een dienst daadwerkelijk een eredienst is. Een dienst, Heer, om u te loven en te prijzen, opdat u geëerd zou worden. We kunnen soms veel te veel op onszelf gericht zijn. Dat er wat met ons moet gebeuren. Dat wij iets ontvangen. Gezegend de kerk verlaten. Maar we bidden, Heere, geef dat u daadwerkelijk in deze dienst de eer mag ontvangen. Dat onze harten uitgaan tot u, Heere, om uw naam te loven en te prijzen zoals u het deed, Heere Jezus. Ik prijs u, Vader. Ik dank u, Vader. U bent die dank en die lof, Heere, zo waardig. Zo leggen we deze dienst, Heere, in uw handen, Heer. Biddend om uw zegen en de vergeving van onze zonden. Als we even naar binnen kijken naar wie we zijn, Heere, in onszelf. Heere, dan hebben we reden om ons te verootmoedigen voor u. En te zeggen, Heere, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Maar hoe groot, Heere, blijft die psalm die we gezongen hebben. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Heeren, alleen in de vergeving van onze zonden kunnen we tot u komen. We beseffen, Heere, dat als we bidden met harten die niet veranderd zijn, harten die van steen zijn, dat u uw vingers in de oren moet stoppen, omdat onze handen bedekt zijn met bloed. Maar we bidden het, Heer, in de vergeving van onze zonden alleen. We bidden, Heer, voor elkaar, voor degenen die het moeilijk hebben. Heer, in het bijzonder bidden we vanmorgen voor Tessa Dekker, die nog een nazorgoperatie moet ondergaan. Heere, geef dat ook die operatie mag slagen en dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk bereikt mag worden. Heere, zegen haar en wilt u in haar leven werken en dat de dingen die spelen ook in haar leven, Heere, zullen meewerken ten goede. Alle dingen, Heere, die gebeuren in ons leven als we jong zijn of als we ouder zijn, Heere, u heeft zelf beloofd dat als we van u zijn, dat ze niet voor niets zijn. We bidden voor mevrouw Abink, Wassenaar, die afgelopen vrijdag 83 jaar geworden is. Heere, wilt u haar zegenen. En we danken u, Heere, dat u haar gespaard heeft. Dat ze zo'n hoge leeftijd heeft mogen bereiken. Heere, u kent ook haar leven, haar zorgen, haar strijd. Heere, geef dat het licht van uw evangelie in haar hart mag schijnen. U heeft gezegd, Heere Jezus, ik ben het licht der wereld. Het licht dat schijnt in de duisternis, maar ook schijnt in onze harten. En als uw licht, Heere, schijnt in onze harten, dan wordt het duister opgeklaard. En dat bidden we ook voor haar. Heere, geef dat ze u mag kennen, u mag liefhebben. En dat uw vrede, Heere, haar hart zal vervullen. We bidden voor al degenen hier in de gemeente die te maken hebben met zorgen. Misschien dingen die nu minder aandacht krijgen omdat de aandacht zo uitgaat naar de crisis waarin we leven. Heren, we bidden voor hen. En dat ze ook heel persoonlijk zelf, Heren, mogen schuilen bij u. En ook gezegend mogen worden, Heren, door de woorden van vanmorgen. Heren, als u een woord heeft, juist voor degene die zich vermoeid en belast weten. Zegen al degene, Heren, die ziek zijn, degene die verdriet hebben. Wees u bij ze. En doe beseffen, Heren, dat u gezegd heeft dat, ook al lijkt het soms zo dat u ons gebed niet hoort, dat u het altijd hoort. En dat u zeker recht doen zal aan uw uitverkorenen, die dag in dag uit tot u roepen. Dat zijn uw eigen woorden geweest, Heren Jezus Christus. Geef ons dat vertrouwen in ons hart en in het bijzonder. En al degenen, Heren, die het moeilijk hebben, die in strijd zijn. Heren, ook hier in Vriezenveen begrepen we dat er veel mensen ziek zijn door het coronavirus. Heren, geef dat de dingen die gebeuren vandaag mogen uitwerken dat mensen u zullen zoeken en u ook zullen vinden. Want we kunnen er niet omheen, Heren, dat uw hand ook is in de dingen die vandaag gebeuren. Geef, Heren, dat ook als er in de gemeente mensen ziek zijn, dat ze mogen herstellen. En wilt u geven, Heren, wilt u bewaren voor erger, voor overlijden door het virus. U bent degene die regeert. We bidden ook voor de wereld waarin we leven. Er is zoveel nood, Heer, en door de problemen die er zijn, komt er nog zoveel nood bij voor heel veel mensen als het gaat over economische zorgen. Als het gaat over anderen, als we denken aan vluchtelingen in bepaalde landen, die eerst nog in die landen een bepaalde manier hadden om te overleven, maar dat nu niet meer hebben. Zoveel mensen, Heren, die in grote nood terecht zijn gekomen, we bidden, Heren, dat u zich zult ontfermen over deze wereld waarin we leven. En dat aan deze dingen ook weer een einde mogen komen. Tegelijk bidden we, Heren, we zien uit naar uw komst op de wolken van de hemel. Kom, Heren, met haast naar deze wereld. Om deze wereld te bedekken met uw gerechtigheid, met vrede en met gerechtigheid zoals u het zelf beloofd heeft in uw woord. Gedenk aan de wereld waarin we leven. Gedenk aan uw volk, Heren, waar dan ook in deze wereld. En wilt u zelf geven, Heren, dat er iedere dag nog bijkomen mensen die in uw woord geloven. U laat het evangelie preken overal in deze wereld. Uw licht, Heere, moet schijnen, niet alleen in Israël, maar overal in deze wereld. Dat is wat we gelezen hebben. En dan bidden we, Heere, geef dat ook mensen die nog nooit van u gehoord hebben, met uw evangelie in aanraking zullen komen. U heeft gezegd, Heere, dan zal het einde komen. En daar zien we naar uit. Dat het moment komt, Heere Jezus Christus, dat u terugkomt op de wolken van de hemel, zodat we bij u mogen zijn. Leg onze gebeden, Heere, neer voor u, wetend dat u gezegd heeft dat we vrijmoedigheid mogen hebben om toe te gaan tot de troon van de genade ieder moment. Dat die troon, om zo te zeggen, altijd open staat. Er komt niet misschien altijd direct een antwoord, maar u bent degene die het hoort en u bent degene die uw kerk lief heeft. En Heere, daarom vragen we vrijmoedig van u wat we gevraagd hebben. Zegen ons, vergeef ons onze zonden in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 69. Een psalm over het lijden van de Heere Jezus Christus. De versen 4 en 5. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijn moeder. En vervolgens ook het 5e vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. En dan gaat het me ook om die woorden aan het eind van de psalm. Daar is, o God, een tijd van welbehagen, een tijd van gunst de mijner hulp gezet. Hoor naar uw trouw en helwoord dan mijn klagen. Psalm 69, de versen 4 en 5. uitgangspunt voor de prediking is Matteüs 11, daarvan de laatste drie versen, 28 tot en met 30. Waar de Heer Jezus zegt: kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat is het dat we nodig hebben in deze tijd waarin we leven, in deze crisistijd? Een paar weken geleden dacht ik met u na over Matteüs 24, waar de Heer Jezus Christus spreekt over zijn terugkomst naar deze wereld. Zijn terugkomst naar deze wereld geeft ons daadwerkelijk hoop. Ik heb toen geprobeerd uit te leggen dat bepaalde dingen die gebeuren, als het gaat over oorlogen, aardbevingen, besmettelijke ziekten enzovoort, de Heer Jezus zegt dan: en nog is het einde niet. Die dingen geven nog niet direct aan dat het einde er is. Er is wel iets anders, zegt de Heer Jezus daar. De Heer Jezus zegt daar: als het evangelie des koninkrijks in de gehele wereld gepredikt zal zijn, dan zal het einde komen. En ik heb toen gezegd: het einde is daar, het laatste stukje voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Bepaalde dingen, oorlogen, besmettelijke ziekten enzovoort, betekenen nog niet dat het laatste stukje voor de wederkomst al begonnen is. En we weten, als het gaat over oorlogen, als het gaat over besmettelijke ziekten, die zijn er eigenlijk altijd geweest. Maar dat andere, dat laatste, is een veel belangrijker signaal, kun je zeggen. Als het evangelie des koninkrijks overal gepredikt zal zijn, dan zal het einde komen. Dan breekt het laatste stukje aan, om zo te zeggen. En dan is er reden om inderdaad onze hoofden op te heffen naar omhoog, omdat onze Verlosser nabij is. En ik heb gezegd: als je dan beseft dat vandaag bijna overal het evangelie inderdaad gepredikt is, dan heb je reden, om nu te zeggen: we staan op de drempel van het einde. En binnen de kortste keren kan het zover zijn dat laatste stukje voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus aanbreekt. Niet de crisis waarin we leven, niet de coronacrisis is reden om te zeggen: we staan op de drempel van het einde. Maar het feit dat het evangelie bijna overal gehoord is, is reden om te zeggen: we staan. En er zijn nog meer redenen, maar om nu even te letten op die boodschap van Matteüs 24, is reden om te zeggen: we staan op de drempel van het einde. Hij komt eraan, hij komt spoedig terug. En je kunt zeggen: in deze tijd van crisis geeft juist die wetenschap zoveel blijdschap en zoveel troost. Nogmaals, niet het feit, niet deze crisis is reden om te zeggen hij komt eraan. Maar juist dat andere, het evangelie dat overal gepredikt is, is reden om te zeggen hij komt eraan. Maar het is wel zo, juist in deze tijd van crisis, is het dus juist de wederkomst van de Heere. En die ons blijdschap geeft in ons hart. Maar waarom begin ik nu hiermee, als ik ga preken over Matteüs 11? Om vervolgens deze vraag te stellen. Wat als het nu nog langer gaat duren? Is het alleen maar goed, om zo te zeggen, als hij inderdaad bijna terugkomt? Want het kan ook wel eens zo zijn. Ik geloof echt dat we leven op de drempel van het einde. En dat er echt niet veel generaties meer gaan komen. En dan neem ik het nog heel ruim ook. Ik geloof dat we leven op de drempel van het einde. En dat geeft ons hoop, in deze tijd. Maar wat als het nu nog eens veel langer zou gaan duren? Wat, als het zo is dat we zijn komst verwachten, er rekening mee houden dat hij daadwerkelijk zeer spoedig terugkomt. Maar wat als hij toch nog langer uitblijft? Die vraag wil ik juist stellen. En dan kun je zeggen, dan zou ik willen zeggen, juist het feit dat ik geloof dat hij spoedig terugkomt, geeft me blijdschap. En geeft me troost. Maar kun je zeggen, maar mag je zeggen, het is ook goed als het nog wat langer gaat duren. Ook dat is goed. En dat is, kun je zeggen, wat ik leer in Matteüs 11, vers 20 tot 30. We verwachten hem en gelukkig, hij komt eraan, hij komt spoedig eraan. Maar goed, er zijn al zoveel christenen geweest, kun je zeggen, die inderdaad de Heer Jezus Christus verwacht hebben. En die misschien gestorven zijn. En nu, vanuit de hemel, het moment van zijn komst naar de aarde verwachten. En dan zou ik willen zeggen, nogmaals, op grond van dit gedeelte, mag je dan zeggen, en dan is het ook goed, zijn komst, zijn wederkomst, geeft me blijdschap en troost, maar als het anders is, is het ook goed. En dat volgt uit dit gedeelte, en dat wil ik uitleggen vanmorgen. De Heer Jezus, u kent het evangelie van Matteüs waarschijnlijk best goed, maar de Heer Jezus wordt in het evangelie van Matteüs voorgesteld als de beloofde koning. Dat begint al in Matteüs 1. Als daar gezegd wordt dat hij kind van Abraham is. Dat betekent hij is een echte Jood, een echte Israëliet. En hij is ook kind van David. Dat betekent hij is de beloofde koning van Israël. Het is een belangrijke gedachte om het evangelie van Matteüs te begrijpen. In het evangelie van Matteüs wordt de Heer Jezus Christus voorgesteld als de beloofde koning. Hij is degene die uiteindelijk plaats zal nemen op de troon van zijn vader David om te regeren over heel deze wereld. Daar spreekt Psalm 72 zo mooi van. Als hij komt, als hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Als hij zal regeren over Israël en over deze wereld. Dan zullen de bergen vrede dragen en de heuvels heilig recht. En als wij dan denken aan de komst van de Heer Jezus Christus. Dan beginnen we misschien soms een beetje te snel te denken vanuit het plan van de Heere God. En dat betekent de Heere Jezus, hij kwam om te lijden en om te sterven. Dan zeg ik, dat is waar. Maar niet te snel denken vanuit het plan van de Heere God.
De Heer Jezus Christus, toen hij kwam, kwam hij als de beloofde koning. Heel mooi, juist in het evangelie van Matthäus vinden we daar de geschiedenis van de wijzen uit het oost. Zij komen naar hem toe om hem koninklijke eer te geven, want hij is de beloofde koning. En wat zie je dan in het evangelie van Matthäus gebeuren? Het volk accepteert zijn koning niet. En nogmaals, dan kunnen wij heel snel zeggen, ja, en dat moest zo zijn, hè? Want de Heer Jezus Christus, hij kwam om te lijden en te sterven, om zijn volk te verlossen, hè, van hun zonden. Ja, maar bekijk het nu eerst eens, hè, vanuit de kant van de verantwoordelijkheid, hè, van het Joodse volk. Een koning zal regeren, hè, lezen we in een van de profeten. Een koning zal regeren. En vervolgens, hè, toen kwam de koning, hè, geboren uit de maagd Maria. En toen de Heer Jezus begon, hè, met zijn omwandeling, en toen predikte Johannes de Doper, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het koninkrijk is nabij, want de koning is er. Hij is degene, hè, van wie de profeten gezegd hebben dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David om te regeren over heel deze wereld. En wat zie je dan gebeuren? En nogmaals, wij weten, ja, maar het moest toch zo zijn. Hè, dat hij moest toch verworpen worden. Hè, want hij moest sterven, hè, om zijn volk zalig te maken van hun... Jawel, maar nu bekijk ik het eerst, hè, vanuit de kant, hè, van de verantwoordelijkheid, hè, van het Joodse volk, hè, of van de mens. En dan zeg ik, de koning kwam tot zijn volk, maar zij wierpen hem uit. En dat zie je telkens gebeuren, hè, in het evangelie, hè, van Matthäus. Ik denk aan hoofdstuk 8, het 34ste vers. Bijvoorbeeld, hè, de Heer Jezus Christus, hij zegent het volk. En vervolgens, dan staat er: en als zij hem zagen, baden zij dat hij uit hun landpalen wilde vertrekken. En even verder lezend in 9 vers 3, dan zeggen ze: hè, en deze mens, hij lastert God. En ze begrepen hem niet, en daarom in 9 vers 11 zeggen de fariseeën tegen de discipelen: waarom eet uw meester met tollenaren en met zondaren? En ze gaan helemaal ver als ze in 9 vers 34 zeggen: maar de fariseeën zeiden, hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. Dus wat zie je gebeuren? De koning kwam tot zijn volk, de beloofde koning. Die zou zitten op de troon van zijn vader David. En dan zouden de heuvels heilig recht gaan dragen. Denk het aan Psalm 72. Maar wat doet het volk? Het volk verwerpt hem. Het volk verwerpt de Heer Jezus Christus. En nogmaals, wij weten, het moest ook zo gaan, want hij moest lijden en sterven. Maar dan zie ik vervolgens gebeuren, het volk verwerpt hem. En dan staat er in 11, vers 20, en dat slaat natuurlijk heel veel over. En dan staat er: toen begon hij de steden, ja, in de welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, ja, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Dus samenvattend, de koning kwam tot zijn volk. En Johannes de Doper predikte, de koning is er. Dat betekent, het beloofde koninkrijk komt spoedig. Wil je dat koninkrijk kunnen binnengaan, dan moet je bekeerd zijn. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En wat doet het volk? Het volk verwerpt de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, je kunt dat lezen in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 van het evangelie van Matthäus. Hij doet tekenen waaruit blijkt dat hij de beloofde koning is. In het Oude Testament beloofd, maar het volk zegt, nee, wij hoeven hem niet. En toen begon hij de steden in de welke zijn krachten het meest geschikt waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Heilige, kun je zeggen, heilige verontwaardiging bij de Heer Jezus Christus. Als in Sodom, die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, Capernaum. Ja, die mensen die zouden zich bekeerd hebben, zegt de Heer Jezus Christus. En waar wil ik nu naartoe? Er zou heel veel over te zeggen zijn over wat hier allemaal staat. Maar waar wil ik nu naartoe? Hier merk je bij de Heer Jezus Christus, ik heb het genoemd, daadwerkelijk heilige verontwaardiging. Sodom, we kennen die stad uit het Oude Testament. Denkend aan de geschiedenissen van Lot. Er worden zonden beschreven daar, die bijna te verschrikkelijk zijn om te noemen. Ja, als ik denk aan het feit dat die mensen in Sodom zich willen vergrijpen. Ja, aan die engelen die door de Heere God werden gestuurd. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, goed, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar dan zegt de Heere God hier gewoon tegen Capernaum. Capernaum betekent stad van ontferming. Maar toen de ontferming daar kwam in die stad Capernaum, wierpen zij hem uit. En de Heere zegt, het zal straks voor Sodom verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel. Dus die mensen die daar in Sodom in hun zonden gestorven zijn, die zullen het straks makkelijker hebben in de dag van het oordeel dan u lieden. Dus dan denk je aan die mannen die zo zondig waren, zo verkeerd, dat ze zich wilden vergrijpen, seksueel, aan die engelen. En dan zegt de Heere God gewoon hier, het zal Sodom straks verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u lieden. Waarom? Waarom? Omdat ik zoveel heb gedaan. Ik ben zo bezig geweest met jullie en voor jullie en in jullie stad. En jullie hebben mij gewoon uitgeworpen en gezegd, deze last het. En hij werpt de duivels uit door Beelzebul, de overste van de duivel. Heilige verontwaardiging. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschikt waren te verwijten. En dan de vraag waar ik naartoe wil. Maar betekent dat nu, dat de Heer Jezus, om zo te zeggen, helemaal van de kaart was hier. De koning kwam tot zijn volk. Maar vervolgens, zij wierpen hem uit. Betekende dit dat de Heer Jezus Christus totaal teleurgesteld was en ontmoedigd? En hoe zouden wij reageren? Hoe reageren wij als de dingen in ons leven heel anders gaan dan van tevoren gepland eigenlijk? Goed, zeker ook in deze tijd. Dan mogen we die vraag wel stellen aan onszelf. denk ik, hoe reageren wij op de dingen die, die gebeuren in de wereld en in ons persoonlijk leven. Daar kom ik straks nog verder op terug. Maar de Heer Jezus Christus, en daarom is het zo belangrijk een streep te zetten onder die eerste woorden van vers 25. Van vers 25, in diezelfde tijd staat er, dus in die tijd, antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt. En hebt dezelfde, de kinderkens, geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Dus heilige verontwaardiging, zeker. Maar totaal van de kaart, teleurgesteld, ontmoedigd, absoluut, absoluut niet, absoluut. Want hij zegt, ik dank u, Vader. Een andere vertaling heeft, ik prijs u, Vader. Zo kun je het ook vertalen. Ik prijs u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt. In de eerste plaats die woorden. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde. Dat is zo mooi. Dat betekent, hij wist, mijn Vader is de Heere van de hemel en van de aarde. Nou, dat is ook zoiets belangrijks. Ik heb gezegd, wat nu als de wederkomst van de Heere Jezus nog uitblijft? Wat nu? Wij weten dat de Heere, de Heere is van de hemel en van de aarde. Volgens mij heb ik die psalm ook vorige keer aangehaald, maar psalm 103 die zegt, de Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning, zijn koninkrijk heerst over het wereld. De Heere regeert. En dat wist de Heer Jezus Christus en het loopt hem niet uit de hand. En hij heeft met al deze dingen een bedoeling. Ik prijs u dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. Ten diepste zegt de Heer Jezus Christus hier, ik prijs u dat zij mij niet aangenomen hebben. Ik prijs u daarvoor en ik dank u daarvoor dat zij mij niet aangenomen hebben. En hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Aan de ene kant lezen we, toen begon hij de steden, in de welke zijn krachten meest geschikt waren, te verwijten. Maar hier knielt de Heer Jezus Christus als het ware neer voor zijn Vader. En hij zegt, ik dank u, Vader. U bent de Heere van de hemel en van de aarde. En ik prijs u dat ze me niet aangenomen hebben. Want deze mensen, ze zien zichzelf als wijs en verstand. Deze mensen zijn daadwerkelijk huichelaars. En het zou daadwerkelijk zijn. Hoe lezen we dat in de schrift? Parels voor de zwijnen werpen. Om aan deze mensen. Deze heerlijke dingen te geven. En daarom zegt de Heer dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. En hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Dat gaat wel heel ver, kun je zeggen. Maar ik denk dat je moet begrijpen wat ik probeerde te verwoorden. Deze mensen zagen zichzelf daadwerkelijk als wijs en verstandig. En juist om die reden, kon de Heer Jezus Christus zeggen, ik dank u, Vader, dat ge het voor de wijze en de verstandige verborgen hebt. En hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. En wie zijn die kinderkens dan? Ja, als je het evangelie van Matthäus leest, dan kun je zeggen de zachtmoedigen En de armen van geesten, degene die naar vrede jaagden, of de onaanzienlijke, de geringe, de zwakke. Maar degene zou u kunnen zeggen die zich daadwerkelijk voor de Heere God verootmoedigden. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. En dan zou ik willen zeggen, waar het me nu, om het niet al te moeilijk te maken, maar in de eerste plaats om gaat, is dit. Hoe was de Heere Jezus Christus hieronder? Hij kwam tot zijn volk. Zijn volk verwierp hem. En de Heere Jezus Christus begint die steden te verwijten, verontwaardigd. En toch kun je zeggen, niet van de kaart en niet ontmoedigd. Want, zegt hij, u bent de Heere van de hemel en van de aarde. U heeft alle dingen in uw hand. En u heeft ook met alle dingen een bedoeling. En ik kan u prijzen, omdat u het verborgen heeft voor de verstandigen. Omdat we geen parels voor de zwijnen moeten werpen. Maar dat u het geopenbaard heeft aan de kinderen. En nu wil ik even naar Jesaja 49, het gedeelte dat we ook gelezen hebben, Jesaja 49. Want wat we daar lezen kun je verbinden met wat we gelezen hebben in Matteüs 11, Jesaja 49. En we horen daar de Heere Jezus Christus spreken, heb ik gezegd. En zegt de Heere Jezus daar in het eerste vers: hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af. Van mijner moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En dan zegt de Heer Jezus daar in het vierde vers: doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Denk dan aan die steden die door de Heer Jezus daar genoemd worden in Matteüs 11. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Maar wat zegt hij dan? Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Niet ontmoedigd, absoluut niet, nee. Mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Maar vervolgens volgt daar een schitterend antwoord van de Heere God. De Heere Jezus die zegt: ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. En toch ben ik niet ontmoedigd. Want u bent de Heer van de hemel en van de aarde. En dan zegt de Heere God tegen zijn zoon in het zesde vers: het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarde in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat is het doel, kun je zeggen. Dus je hoort de Heer Jezus Christus zeggen in Jesaja 49... ik heb tevergeefs gearbeid. En dan zegt de Heere God tegen zijn zoon: nee. Maar het is mij te gering. Het is mij te gering. Dat gij mij een knecht zoudt zijn. Alleen maar om weder te brengen de bewaarde in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. En dan denk ik even aan wat Paulus schrijft. Aan wat Paulus schrijft in Romeinen 11. Ja, als hij spreekt over het feit dat Israël zijn Messias verworpen heeft. Dan zegt hij: want indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Juist doordat Israël het evangelie verwierp. Is het evangelie bij ons terecht gekomen? En de Heere God zegt tegen de Heere Jezus in Jesaja 9, nee, het is niet te vergeefs. Maar het is me te gering dat je alleen maar, dat je er alleen maar zou zijn voor Israël. Ik heb je ook gegeven om een licht te zijn, om een licht te zijn voor de heidenen. En ik denk dat je mag zeggen, als ik dan terugga naar Matteüs 11. Als de Heer Jezus zijn vader begint te danken en begint te prijzen. Ik prijs u vader, Heere des hemels en der aarde. U heeft alle dingen in uw hand. Het loopt u niet uit de hand. U heeft met alles een bedoeling. Zo is geweest het welbehagen voor u. En daarom schuil ik bij u. Ik dank u dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt. En heb dezelfde de kinderkunst geopenbaard. En dan zegt de Heer Jezus, alle dingen zijn mij overgegeven van mijn vader. Alle dingen. Alles. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn vader. En dan mag je juist denken aan Jesaja 49. Niet alleen voor Israël, maar voor heel de wereld. En als het dan gaat over die kinderkunst, dat is dan juist het wonderlijke ervan. Het Joodse volk wilde hem niet hebben. En of de massa van het Joodse volk wilde hem niet hebben. Maar ik prijs uw vader, want het is voor de kinderkunst. En die kinderkunst komen niet alleen uit het Joodse volk. Maar komen uit heel de wereld. Ik hoop dat u begrijpt wat ik hiermee wil zeggen. Want dan juist kom ik bij die laatste vers. Als de Heer Jezus vervolgens gaat nodigen en gaat zeggen, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Wat de Heer Jezus Christus wil zeggen met die laatste versen, kun je eigenlijk alleen begrijpen als je beseft wat daar gebeurt in die eerste versen. De Heer Jezus Christus, hij kan zijn vader in de hemel danken. Ik dank u dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. En vervolgens dan richt hij zich niet alleen maar, maar zegt hij, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kijk, als het dan gaat over deze dingen, want dat moet ik eigenlijk nog wel gezegd hebben. Dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. Dan kun je je afvragen, over welke dingen gaat dat dan precies? Maar ik denk dat je mag zeggen, juist als je vers 27 leest, dan zijn dat de dingen die gaan over de Vader en over de Zoon. De Heer Jezus zegt daar, en niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. De dingen van de Vader en van de Zoon. En als de Heer Jezus dan vervolgens zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, dan geloof ik dat de Heer Jezus Christus zich richt, tot iedereen, waar dan ook, in deze wereld. Die vermoeid en belast is. En de Heer Jezus zegt, je mag tot mij komen en ik zal je rust geven. Rust voor je geweten. In vers 29 gaat het over een rust voor je ziel. En ik zou eigenlijk die twee dingen wat van elkaar willen scheiden in de eerste plaats. Als je denkt aan wat ik gezegd heb. Hè, wat zijn deze dingen? De dingen van de Vader en van de Zoon. In de eerste plaats gaat het in vers 27. En niemand kent de Zoon dan de Vader, over de Zoon. En dan zegt de Heer Jezus vervolgens, daar komt herwaarts tot mij en ik zal je rust geven voor je geweten. Want een ieder die met zijn zonde naar mij toekomt, zal daadwerkelijk verlost worden van zijn zonde. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Over die woorden is natuurlijk heel veel gezegd, ook nagedacht. Hè? Allen die vermoeid en belast zijn. Ja, wie zijn dat dan precies? Of moet je eerst, voordat je tot de Heer Jezus Christus mag komen, vermoeid en belast zijn? Maar het mooie van dit gedeelte is, aan de ene kant zie je, de massa van het Joodse volk verwierp hem en de Heer Jezus kon zeggen, ik prijs u Vader, want deze mensen, ze zien zichzelf als wijs en verstandig. En vervolgens richt de Heer Jezus zich, en niet alleen tot Israël, maar tot iedereen in deze wereld. En hij zegt het vrij uit, allen die vermoeid en belast zijn, jullie mogen tot mij komen. Als je jezelf ziet als wijs en verstandig, of als een goed mens, wat heb je dan aan deze boodschap? Dan ga je aan hem voorbij. Maar de Heer Jezus Christus, hij richt zich tot iedereen die zich daadwerkelijk vermoeid en belast weet. En hij zegt, je mag tot mij komen en ik zal je rust geven voor je geweten. Dat je mag weten dat je zonden verzoend zijn. Dat de straf is gedragen. En als er hier zijn die hier wellicht mee zitten, voel ik me wel daadwerkelijk belast. Ben ik wel daadwerkelijk vermoeid door mijn zonden? Dan zou ik willen zeggen, nergens in heel de Bijbel zal de Heere God een bepaalde maat noemen die hiervoor, die nodig is, absoluut niet. Maar ik zou willen zeggen, vanmorgen als u zich belast weet door de zonde, als u weet, ik ben een zondaar en ik heb een verlosser nodig, en dan geloof ik met heel mijn hart, als ik dan de vraag zou stellen, bent u niet moe geworden van uzelf, bent u niet moe geworden van uw zonde, dat u wel ja zal moeten zeggen. En dan zegt de Heer Jezus, vrij uit, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, je bent welkom bij mij. En nogmaals, dan gaat het niet over een maat, maar de Heer Jezus, ik vind dat altijd een heel treffend woord. Hij zegt in Johannes 9 tegen de Farizeeën: als jullie blind zouden zijn, zouden jullie geen zonde hebben, maar omdat jullie zeggen wij zien, zo blijven jullie in jullie zonde. Omdat die Farizeeën zeiden, wij weten het, wij kunnen het, wij zijn rechtvaardig. Omdat jullie zeggen, wij zien, daarom blijven jullie in jullie zonde. Maar als jullie blind zouden zijn, dan zouden jullie geen zonde hebben. Dat betekent, als jullie zouden erkennen blind te zijn, als jullie zouden inzien blind te zijn, dan zou dat de eerste stap zijn op weg naar herstel. Als er mensen zijn die zichzelf niet als zondaren zien. Ze leven voor het vaderland weg zonder dat zij daar last van hebben. En je komt met het evangelie en het raakt ze niet. Want ze geloven, logisch, zo'n boodschap raakt niet. Alleen de Heilige Geest kan zo'n hart verbreken. Als ik hier vanmorgen het evangelie mag preken. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Is er iemand die nog voor eigen rekening leeft, die durft te zeggen dat hij niet belast is door de zonde. En dat hij ook niet moe is van zichzelf en moe van zijn zonde. Als je in de kerk zit de godsdienst hoort er maar wat bij, maar voor de rest interesseert het je eigenlijk niets, dan is het een ander verhaal. En dan kan alleen het oordeel je maar aangezegd worden. Absoluut. Degene die zulke dingen doen, degene die leven in de zonde, zullen het koninkrijk niet beërven. Maar als je hier zit en je zegt, ik zou de Heere God ook willen kennen. Ik weet, ik heb ook een verlosser nodig. Dan spreekt de Heere God jou aan. En u aan. En niet je buurman die meer tranen in zijn ogen heeft. En hij zegt tegen u, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven voor je hart. Dat in de eerste plaats. En dan hoop ik van harte dat je inderdaad, en hoe kom je dan tot, niet door naar huis te gaan en door iedere dag weer hetzelfde te vragen. Heren, wilt u nog in mijn leven komen, wilt u mijn hart, zo niet. Maar als de Heer Jezus zegt, komt herwaarts tot mij, dan wil hij dat u zich neerbuigt voor hem. Om heel je leven aan zijn voeten te leggen. En te zeggen, Heere, hier ben ik. En vanaf nu is alles van u. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En je mag je leven leggen, je mag hem omhelzen. Je mag de Heere Jezus Christus aan je hart drukken. Kom bij mij. Schel bij mij. En dat is daadwerkelijk genoeg om rust te hebben. Voor altijd in je geweten. Om te weten. Ik heb vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Die zichzelf voor mij overgaf aan het kruis. En vervolgens zegt de Heere Jezus dan. Hij zegt, neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Ik heb gezegd, volgens mij moet je die twee dingen, gaat het hier over twee dingen, niet over twee soorten van rust kun je zeggen. En juist weer terugdenken aan wat de Heer Jezus daar zegt in het 27e vers. En alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon. Deze dingen die aan de kinderkens geopenbaard worden. Dat zijn de dingen, heb ik gezegd, van de Zoon en van de Vader. In de eerste plaats van de Zoon. En dan nodigt de Heer Jezus Christus welk mens dan ook om tot hem te komen, tot hem te vluchten. Om rust te hebben in je geweten. Maar ook de dingen van de Vader. En dan denk ik, als de Heer Jezus dan zegt, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dan geloof ik dat de Heere Jezus. Dat de Heere Jezus ons wil leren. Wat het betekent een vader in de hemel te hebben. Neemt mijn juk op u. En als het gaat over een juk, hè, dat weten we wellicht. Hè, dat was een houten balk die op de schouders gedragen werd. En aan de uiteindes van die balk dan een inkeping of iets dergelijks, hè, waaraan dan weer een touw met een emmer gehangen kon worden. Maar in ieder geval een juk, een houten balk op de schouders om een last te dragen. En de Heer Jezus, hij zegt, neemt mijn juk op u. Als je in de Bijbel kijkt, hè, een juk, hè, dan gaat het vaak over het geheel, hè, van de geboden van de Heere God. Het juk der geboden bijvoorbeeld. En de Heer Jezus die zegt, ja, neem mijn juk op u. De Farizeeën, die konden ook een juk leggen op de mens. En zeggen van je moet daaraan voldoen en daaraan voldoen en daaraan voldoen. Maar de Heer Jezus zegt nee, luister naar mij. Neem mijn juk op u. Doe wat ik zeg. Mijn gebod. En leert van mij. Ik wil je wat leren. Neem mijn juk op u. Dus niet het juk van de Farizeeën die met heel veel geboden kwamen om die op de schouders van de mensen te leggen. Maar neem mijn juk op u. Ik heb jullie wat te leren. Ik heb een gebod voor jullie. Ik heb jullie wat te leren. En wat moet je dan leren? Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zachtmoedig, dat betekent, hè, niet geneigd tot heftigheid als je het opzoekt in het woordenboek. Maar wat zo belangrijk is in dit gedeelte. De Heer Jezus zachtmoedig, hè, dat betekent, hij maakte de Heere God, hè, zijn Vader in de hemel, nooit verwijten over zijn omstandigheden. We hebben gezien, hè, toen de Heer Jezus verworpen werd, kon de Heer Jezus zeggen, ik prijs uw Vader, Heere van de hemel en van de aarde, want u heeft alle dingen in uw hand en u heeft met alle dingen ook uw bedoeling. Moet u de bergreden maar lezen, hoe vaak de Heer Jezus over zijn Vader spreekt. En hij wil ons leren. Hij wil ons leren. Hij wil ons leren wat het betekent zo'n Vader in de hemel te hebben. Zo'n Vader in de hemel te hebben. Ja, die daadwerkelijk dus de Heere van de hemel en van de aarde is. Die alle dingen in zijn hand heeft. Die voor ons zorgt, die ons lief heeft enzovoort. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik kan het overgeven in de handen van mijn Vader. Want ik weet wat hij doet is goed. En hij heeft met alle dingen een bedoeling. Met mijn leven en ook met jullie leven. En daarom zegt hij het tegen, ja, die kinderen, hè, van het 25ste vers. Dat zijn de vermoeide en belaste, hè, van vers 28. Degene die tot hem komen. Degene die met hun zonde, zonder eigen inzicht te hebben, tot hem komen om verlost te worden. Hij zegt het tegen ze. Je kunt rust hebben voor je geweten, hè, door je leven aan mijn voeten te leggen. Ja, als je zonden vergeven zijn, heb je rust in je geweten. Maar je kunt ook rust in je hart krijgen. In de zin van dat je daadwerkelijk vrede ervaart in je leven. Dat je niet voortdurend heen en weer geslingerd wordt. Geraakt door de omstandigheden. Heere, waarom gebeurt dit in mijn leven? Waarom gebeurt dat? Alles lijkt overhoop te gaan. Al mijn wensen die ik had in mijn leven, ze komen niet terecht. En de Heere Jezus zegt, daar kan ik ook voor zorgen. Ik wil je leren wat het betekent een Vader in de hemel te hebben. Ja, die alles in zijn handen heeft. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zodat ook als zijn komst, hè, waar ik mee begon, uitblijft, ook als hij nog langer wegblijft, dat je toch kunt zeggen, ondanks dat het allemaal fout gaat in je leven, ik prijs u, Vader, Heere des hemels en der aarde, want u doet het nooit verkeerd. U heeft met alle dingen een bedoeling. Paulus zegt in Romeinen 8, wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Hè? Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Als je dat bedenkt, dat is groot. Hè? De Joden, het Joodse volk, de massa heeft gezegd, we hoeven het niet. En de Heere God zegt, het is goed, Vader. Ze zijn wijs in zichzelf, ze hoeven het niet. En het is maar goed dat u geen parels voor de zwijnen werpt. En vervolgens dan richt de Heer Jezus zich naar iedereen toe, naar heel de wereld toe. En dan zegt hij, het is niet voor de wijzen en de verstandigen. Als je jezelf goed voelt, een fariseer, dan kun je net zo goed niet naar de kerk gaan. Want het is niet voor jou. Maar hij zegt het tegen al de vermoeiden en de belasten. Hij zegt, je mag tot mij komen. En kom je tot mij, dan heb je rust in je geweten. En ik ga nog een stap verder. Niet alleen rust in je geweten wil ik je geven, maar ook rust in je hart. Want je mag het leren wat het is om zo'n Vader in de hemel te hebben. Ik hoop van harte dat we dat ook persoonlijk mogen ervaren. Juist ook in deze tijd, dat was ook eigenlijk een beetje het doel van de preek. Hè, dat we leren zeggen, de een ervaart dat meer in deze tijd hè, dan de ander. Iedereen ervaart, we worden stilgezet. Plannen, ja, die moeten we opnieuw maken. Sommige mensen voelen het economisch enzovoort. Het heeft gevolgen voor het kerkelijk leven. Het heeft gevolgen voor het zendingswerk. Het heeft overal gevolgen voor. Maar we hebben een Vader in de hemel, zou de Heer Jezus zeggen. Als je dat door hebt, als je dat door hebt, dan heb je geen reden om je zorgen te maken. En kun je zelfs, al zou het nog 1000 jaar duren voordat de Heer Jezus terugkomt, kun je toch zeggen, het is goed, Heer. Want met zo'n Vader in de hemel hoef je nergens bang voor te zijn. Amen. We gaan met elkaar zingen. Uit Psalm 37. En daarvan het 6e vers. 37 vers 6. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. 37 vers 6. Bidden en danken met elkaar. Lieve heren, aan het einde van deze dienst danken voor wat u wilde geven. Heren, wilt u zelf het woord in onze harten laten zijn en blijven. Heer, uw nodiging was zo rijk. Iedereen mag erbij. Allen die vermoeid en belast zijn. U heeft het gezegd, ik zal je rust geven. Heren, dat we ervaren zullen dat als we hier zitten en we weten dat we een probleem hebben, een groot probleem van de zonde. Dat we ervaren zullen dat u het bent die ons nodigt. Wat groot, Heren, dat u ook dat andere wil geven, een rust voor de ziel. In de tijd waarin we leven, Heren, hebben we dat nodig. Het probleem is dat we soms dingen in de leer wel helder hebben, maar er in de praktijk zo weinig op durven te vertrouwen. We voelen ons machteloos op het moment dat ons de dingen uit de handen geslagen worden. Terwijl u, Heer Jezus Christus, erop wilde wijzen wat het betekent om een Vader in de hemel te hebben, die de Heere is van hemel en van aarde. Paulus heeft het gezegd, laat al je begeerten met bidden en smeken bekend worden bij God en de vrede God zal uw harten en uw zinnen bewaren in de Heere Jezus. En daar bidden we om, Heere, dat de uitwerking mag zijn. Dat de vrede van u daadwerkelijk in ons hart zal zijn. Rust. Heren, dat is wat we nodig hebben. Rust in ons geweten. Rust in ons hart. Vergeef het verkeerde, Heren. Ga met ons mee naar huis als we thuis zijn. Geef dat we ook thuis, Heren, er iets van opgepakt mogen hebben. Dat u ons zegen, onze gezegende zondag geven. En ons ook vanavond, Heren, ja, andermaal bijeenbrengen. We bidden deze dingen in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. De slotzang is Psalm 4 en daarvan het vierde vers. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. 4 vers 4.
Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.